massage.
Touché.
Touché, vandaag met schrijver en journalist Pascal Verbeken. Goedemorgen.
Dag Friedel.
Deze week verschijnt het derde deel van jouw België-trilogie. Na Arm Wallonië en Grand Central België volgt nu Brutopia. Met Brussel als lastig, maar zeer intrigerend hoofdpersonage. Mm-hmm. Blijft het spannend om zo'n werkstuk af te leveren?
Ja, toch wel. Ja. Het is nu mijn zesde boek, maar het blijft toch altijd een cliché van de bevalling. Blijft overeind. Het went eigenlijk nooit. En, ik kan niet zeggen dat het nu een moeilijke bevalling was, maar het is toch wel een van de boeken geweest waar ik het hardst aan gewerkt heb.
Ah ja, want je noemt het ook echt wel een deel van jouw leven, hè? Zeker de trilogie,
als reporter dan.
Die drie boeken samen.
Ik ben er aan begonnen in 2007. En nu zijn we, 12 jaar later? Dus ja, het is een hele hap uit mijn leven geweest. En eigenlijk onvermoed, want voordien... Ik ben altijd wel Belgofiel geweest, maar had ik niet echt plannen om mij daar in die mate in te gooien.
Mm-hmm. Belgofiel of Belgicist?
Zeker geen Belgicist, nee. Nee, Belgofiel. Ik voel me heel erg op mijn gemak in Wallonië, steeds meer eigenlijk. Maar Belgicist, nee, dat zou betekenen dat ik dat als het hoogste zou beschouwen. Hè. België overeind houden, dat is zeker niet het geval.
Je bent zeker een Wallonië-liefhebber.
Toch wel, ja. Van de landschappen, van de steden, van de mensen ook, die, zoals bekend, ook heel veel met Vlaanderen te maken hebben. Want, mm-hmm. 500.000 Vlamingen zijn ooit naar Wallonië getrokken. Dat betekent dus dat 1 op de 5 ongeveer is van Vlaamse afkomst.
Ja, maar je hebt altijd geschreven vanuit Wallonië, zou je het ook vanuit Vlaanderen kunnen doen? Brussel ligt nu in het midden.
Ja, nee, dat heb ik altijd gedaan. Als reporter in de tijd voor Humo en De Standaard heb ik eigenlijk vooral in Vlaanderen rondgelopen. Mm-hmm. En de helft van mijn boeken aan Centraal België speelt zich ook af in Vlaanderen. Want het is een voettocht van Trenje naar Antwerpen. Maar vanaf een kilometer of 5 voorbij Otigny kom je in Vlaanderen. Dus,
Nee. Vandaar de België-trilogie. Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven, Pascal?
Het is moeilijk. Reporter nog in de eerste plaats dan. Ja.
Liever voor mij dan ook journalist?
Ik ben geen interviewer. Ik heb het wel lang gedaan voor Humo. Ik ben toch vooral reporter. Reportages maken is meer een manier om in het leven te staan ook. Echt met je voeten op trottoir rondlopen. Ja. Wakker blijven, alert blijven. Dat bevalt mij veel meer dan een interview voorbereiden en dan op iemand af te stappen enzovoort. Mm-hmm. Alhoewel interviews ook wel onderdeel zijn van die reportages. Mm-hmm. En zeker oral history. Ik heb gedurende een langere periode mensen ook geïnterviewd, oudere mensen in bejaardentehuizen enzovoorts. Die geheugens zijn echt schatkamers. Hè.
Ja.
En We beschermen bomen en gebouwen, maar het geheugen van mensen laten we verloren gaan, heel dikwijls, terwijl dat heel erg waardevol is. Ah. Dus zeker mijn eerste boeken zijn heel erg gesteund ook op daarop.
Mm-hmm. Reporter Pascal Verbeken, maar ook Voyage Verbeken bestaat, zag ik op jouw website.
Ja, dus
is dat een bijbeloop?
Een kleine ontsporing van mijn bezigheden. Ja. Ik ga af en toe wel eens met groepen mensen naar Wallonië, naar die streken die mij zoveel gegeven hebben. Of naar die steden.
Ja.
Charleroi, La Louvière, de Borinage. Om te laten zien wat mij er dan interesseert.
Met jou als reisgids?
Een beetje wel, ja, als verteller eigenlijk. Hè. Ja. Ik ben denk ik geen klassieke reisgids, maar ik laat graag dingen zien. En dat zijn soms kleine dingen. Mm. Een voetbalveld, een steenkoolberg, een klein kanaal ergens. Maar er hangt dikwijls een heel grote geschiedenis aan vast. Mm.
Pascal Verbeken, we hebben 2 uur om te praten. Welkom in Touché.
Dank je.
Radio 1.
Friedel, massage.
Touché.
C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxellait. Place de Brouckère, on voyait des vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y avait ma grand-mère. Il est
des militaires. Elle est des fonctionnaires. Ils pensaient pas, elle pensait rien. Et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruisselait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il a avait su y faire, elle avait laissé faire, il l'avait donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles dansait, c'était au temps où Bruxelles bruisselait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, tout au temps Bruxelles bruit.
Jacques Brel in 1962 met Bruxelles, dat onze hoofdstad een rijke geschiedenis heeft, wist ook hij natuurlijk, Pascal Verbeke. Hij bezong het Brussel ten tijde van de Belle Époque, die rijkelijke periode naar de aanloop van de Eerste Wereldoorlog, waar toen de Brusselaars natuurlijk nog niet op voorbereid waren. Dat Brussel heeft ook echt bestaan, hè, waar Jacques Brel over zingt. Dat rijkelijke, prachtige Brussel. Dat,
je ziet het nog op heel veel plaatsen. Hè. In Brussel is heel veel afgebroken, gesloopt, kapot gemaakt, maar er zijn nog heel veel plekken waar je die glorietijd nog ziet.
Ja.
Onder andere de squares bijvoorbeeld, vind ik een geweldige plek. Dus net naast de Europese wijk, met die Belle Époque parels van huizen, hoogtij van het Art Nouveau. Dan zie je dat Brussel ook ooit echt een stad in de spits was, een soort klein Parijs.
Ja, daar heeft toen de Eerste Wereldoorlog behoorlijk wat brokken gemaakt. Maar die titel Brutopia, laten we daar misschien eerst even over beginnen. Ja, dat klinkt een beetje als La Superba van Ilia Leonard Pfeiffer. Die zijn stad Genua heeft bezongen in dat boek. Maar het is eigenlijk ook een antwoord op de beruchte uitspraak van Donald Trump. Hè, deze uitspraak.
You go to Brussels. I was in Brussels a long time ago, 20 years ago. So beautiful, everything so beautiful. It's like living in a hellhole right now.
Touché.
Ja.
Trump deed deze uitspraak naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en Brussel. Toen bleek dat het spoor van de terroristen vanuit Brussel vertrok. Maar volgens jou is Brutopia een betere bijnaam voor Brussel dan hellhole?
Trump heeft wel het algemene beeld van Brussel. Hè. Zwart, zo wordt het ook wel gezien in Vlaanderen. Hè. Voor veel Vlamingen is Brussel toch nog altijd dat grauwe ding ginds in de verte, zoals Louis Paul Boon het noemde. Ook Walen houden niet van Brussel. In Europa is het al niet veel beter. Hè. Dan wordt Brussel gezien als een bureaucratisch nest waar de Europese Unie zit. Dus wat Trump zegt is eigenlijk een beetje een algemeen gedeeld gevoel. Maar wat men niet weet of wat te weinig bekend is, is dat Brussel in de geschiedenis echt een machine geweest is van dromen, van maatschappelijke vergezichten, van utopieën, van grote plannen.
Ja.
Dat Brussel ooit een stad van het licht geweest is en niet van donkerte.
Ja. En aan welke verhalen heb je dat kunnen voelen?
Wel, bekend is natuurlijk Karl Marx, die hier zijn communistisch manifest geschreven heeft. Dat heeft hij de 20e eeuw veranderd.
Ja, hij is hier aangekomen 1845.
1845, ja. Hij heeft dan op verschillende plekken gewoond. Onder andere in Sint-Joost en de Verbondstraat.
Hoe kwam hij hier terecht?
Marx was dissident. Marx, dus in de 19e eeuw zijn heel veel dissidenten hier neergestreken. Artiesten, maar ook politieke dissidenten. En Marx was er één van. Die was ongewenst in Duitsland en Frankrijk. En zoals zoveel toen in die tijd kwam hij in België terecht, want België had een zeer liberale grondwet. En ja, de grootste stad in België was Brussel. En daar had je echt een community van dissidenten. Mikhail Bakunin, de grote roerganger van het anarchisme, is hier ook zo terechtgekomen. Maar ook schrijvers zoals Charles Baudelaire, grootste Brusselhater ooit.
En in die periode dat Marx in Brussel aankwam, 1845, 1848, die periode is hij hier geweest, hoe was de stad er toen aan toe?
Brussel was toen een heel erg gedeelde stad, hè, wat het nog altijd is eigenlijk. Extreme rijkdom, extreme armoede. Maar rond de Zenne, die toen nog bestond, had je echt pestilente wijken. Rond die walmende Zenne, extreme armoede. Mensen die in hokken woonden, erger dan dieren soms. En tegelijkertijd was het dus ook de stad van de Sint-Hubertus-galerijen, die toen net toen gebouwd zijn. Uh-huh. Dus daar heb je echt dat Brussel van pracht en praal. En Brussel is echt een slijpsteen geweest voor de gedachten van, of de ideeën van de ideologie van Karl Marx.
Ja, hoe is dat ontstaan? Want hij is inderdaad wel de auteur van het meest gedrukte pamflet ooit, het Communistisch
zeker en
Manifest.
Vast, hè. Ja, en,
is hier in Brussel geschreven.
Ja, en sowieso na de Bijbel de meest gedrukte tekst, tout court, dankzij de Chinezen. Hè, en,
Proletariërs aller landen verenigt u, hè? Dat is die tekst. Hè?
Maar hij heeft die tekst geschreven, dus eigenlijk vrij kort, 30 bladzijden, samen met Friedrich Engels, die zijn buurman was in Brussel.
In Sint-Joost.
In Sint-Joost, ja. En heeft hij later geschreven in zijn Brusselse periode, toen hij al verhuisd was naar Elsene. Maar die Engels, die was er dus wel bij.
En in hoeverre was Brussel dan de voedingsbodem voor
die dat heeft hem geïnspireerd. Hè? Dus heel het marxistische denken is toch echt gebaseerd op die dialectiek arm, rijk, onderklasse, bovenklasse. En die was zo prominent hier in Brussel. Marx hoefde maar zijn deur uit te komen om daarmee geconfronteerd te worden.
Wat wel heel bijzonder is, is dat dat verhaal geweldig uit onze annalen is gewist, hè?
Ja, hier is zelfs geen Karl Marxstraat in Brussel.
Hoe vreemd is dat?
Ja. Maar goed, het communisme is natuurlijk ook niet met onverdeeld succes toegepast tijdens de 20e eeuw. Dat zal wel een reden zijn, maar het blijft heel bizar dat het met zo'n een grondigheid eigenlijk uitgewist is hier.
Denk je dat zo bewust is uitgewist?
Dat denk ik wel, ja. Ah. Ja, dat kan niet anders. Hè. We spreken toch echt een van de grootste economen en filosofen van de 19e eeuw, die de 20e eeuw veranderd heeft. En tot op de dag van vandaag is Marx heel erg belangrijk. Ah. Ja, zelfs geen achterafsteeg. Is hem hier gegund, hier in Brussel.
Heel hoe zou vreemd. Hij nu naar zijn Sint-Joost en zijn Brussel kijken, denk je? Je stelt zelf die vraag trouwens in het boek.
Dat is echt een heel goede vraag. Het Sint-Joost waar hij toen gewoond heeft, was eigenlijk een heel rijke gemeente. Het was zeer burgerlijk en bourgeois. Dat zie je nog altijd aan de huizen. Vandaag is het de armste gemeente van België. Dus die zou zich rotschrikken, Marx. Sint-Joost is vandaag eigenlijk een ghetto van 1 vierkante kilometer. Er zitten 30.000 mensen samengeperst. 150 nationaliteiten of meer. Dus ook dat zou hem ten hoogste verbazen.
Nu dat er nog altijd een verschil is, een immens verschil tussen rijk en arm, dat zal hem dan weer niet verbazen, denk ik?
Dat denk ik niet. Hij heeft natuurlijk wel geprobeerd om die verschillen uit te wissen. Maar nu is het de armoede van de hele wereld die in Brussel samenstroomt. En ook dat zal hij denk ik niet voorspeld hebben.
Want doorheen het boek zie je dat er een telkens terugkomt, hè, dat de rijkelijke gegeven en dat de armere verhaal. Bijvoorbeeld 50 jaar België is gevierd met de Saint-Quentinaire, met het bouwen van dat immense bouwwerk en dat park. Dat
die is toch zeer.
Dat is een en al rijkdom natuurlijk. Ja, 1880.
Dat was het zelfbewuste België van de 19e eeuw. Hè. Ja. België was zich toen echt aan het opwerken tot derde industriemacht ter wereld. Want dat waren ze aan de vooravond. van de Eerste Wereldoorlog.
En waar hadden ze de rijkdom toen aan te danken?
Die was vooral gebaseerd op de industrie. Wallonië dan vooral. En de haven van Antwerpen. Maar de rijkdom kwam uit de grond. De grondstoffen, steenkool, waar dan staal en glas mee gemaakt werd. Dus het verhaal van Armalonië en Grand Central België. Er zijn fortuinen gemaakt in België. Het geld is heel dikwijls naar Brussel gestroomd. Die holdings zoals Société Générale. Wat ook de bitterheid bij veel Walen tegenover Brussel nog altijd verklaart. Het zijn niet alleen de Vlamingen die een beetje een zwarte kijk op Brussel hebben.
En in hoeverre hebben de twee wereldoorlogen de evolutie van Brussel meegedwarsboomd?
Het is vooral de Eerste Wereldoorlog die het glorieuze Brussel en het glorieuze België zeg maar genekt hebben. Nadien is het eigenlijk alleen maar minder gegaan. En dan in de jaren 30 al is die Waalse industrie beginnen instorten. Ja. Heel voorzichtig nog eerst, maar dan vanaf de jaren 50 eigenlijk met volle kracht om te beginnen in de Borinage, in het westen van België. En dan later Charleroi, La Louvière, om dan in de jaren 90 eigenlijk de laatste dominosteen te laten vallen in Luik.
Ja.
En dat was het ook het einde van het glorietijdperk van Wallonië, maar dat was heel nauw verbonden met de gouden tijd van België ook.
Maar tegelijkertijd, in de jaren 50, was Brussel zich aan het voorbereiden op Expo 58.
Ja, Expo 58.
Helemaal aan het veranderen. Ja. De Noord-Zuid-verbinding is daar de grootste kwetsuur van, denk ik.
Ja, maar Expo 58 was eigenlijk de laatste demonstratie eigenlijk van... Ja, van België dat een wereldspeler wilde zijn. Mm-hmm. Dat is bijna aandoenlijk, want op dat moment was dat dan onmogelijk al geworden. Maar toen hebben ze nog echt geprobeerd om zich te laten zien als een land in de spits. Een land dat echt wilde meedoen met de rest. Terwijl, als we het vandaag zien, is België de facto nuchter bekeken. Een kolonie van Frankrijk op energievlak en op andere vlakken van Duitsland. Hè.
Mm-hmm.
Maar loop eens... Musée de l'Industrie binnen in Charleroi. Kijk eens naar de constructieplaten op die machines. Alles werd hier uitgevonden en geproduceerd.
Ja. In de jaren 50 werd Brussel ook hoofdstad van Europa, natuurlijk. Hè. Interessant is wat je schrijft over de Europeanen van toen. Toen waren dat idealisten, nu zijn dat carrièremakers.
Ja. Dat is zo. Hè. Die mensen leefden natuurlijk in een tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die hadden echt het slachthuis Europa meegemaakt. En ze waren vastbesloten om dat nooit meer opnieuw te laten gebeuren.
Dat schrijf je ook een paar keer.
Ja, inderdaad. Ja, want we zijn dat vergeten, hè, dat nog opnieuw kan gebeuren.
En misschien ook is gebeurd met 22 maart.
Niet op de schaal van de Tweede Wereldoorlog uiteraard.
Gelukkig
maar goed,
niet,
dat was wel een onrustwekkend moment. Ja.
Mm-hmm. Maar is dat zo? De Europeanen van toen waren de idealisten?
Dat is zeker zo. Hè. Ja, dat waren echt overtuigde Europese federalisten die, zoals Jean Monnet ook zei, we willen niet de hemel dichterbij brengen, maar de hel vermijden, zei hij. En met de hel bedoelde hij dan een derde wereldoorlog in één eeuw.
Mm-hmm.
En in dat opzicht is de EU eigenlijk een zeer geslaagd project. Je kan er natuurlijk heel veel van zeggen. Maar mijn grootouders hebben twee wereldoorlogen meegemaakt. Mijn ouders één. Ik zelf leef al sinds mijn geboorte in 1965 in een tijd van vanzelfsprekende vrede die dat veel minder is dan het lijkt. Hè. En als je dan ziet wie er nu bij de EU komt werken, dat idealisme is wel heel erg afgepeld. Daar schiet weinig van over. Dat zijn mensen die vanuit alle hoeken vanuit Europa hier carrière komen maken, voor wie de EU eigenlijk een soort... zinnetje op een cv is. En na hun passage hier in de Eurowijk vertrekken ze dan nog een of andere multinational of een of andere NGO. Europa is nu een carrièreplan. En dat was het na de Tweede Wereldoorlog nog niet.
Was het jouw bedoeling om met dit boek, Brutopia, de perceptie rond Brussel te herstellen?
Klein beetje wel. Ik hoop in elk geval dat mensen nu wat meer naar Brussel zouden komen. Er staan ook kaartjes in het boek, zodat je elk hoofdstuk ook kan nawandelen, zeg maar. Maar het is aan de andere kant geen klef vals promoboek over Brussel. Ik denk dat er best wel veel harde passages ook in staan. Mm-hmm. Maar het is wel een invitatie om naar hier te komen.
En te
om die
durven.
Heel bijzondere stad ook te verkennen. Brussel is hard en rauw en lelijk en vuil misschien. Klopt allemaal. Mm-hmm. Het is ook een bijzonder sensuele stad. Met prachtige wilde parken, prachtige boulevards, Kerselaars van Schaarbeek.
Niet bang zijn, is dat ook wat je zegt? Niet bang zijn om naar Brussel
veel
te komen?
Veel mensen zijn bang om naar Brussel te komen. Ja. Ja, niet alleen de ambtenaren. Maar, s'avonds is het ook best een gure stad. Hè. Nadat de pendelaars naar huis zijn, zeg maar. Noordwijk is dan toch echt een beetje een wasteland. Nog andere buurten ook. Je moet dat ook niet afvlakken, vind ik. Het is wat het is.
Maar je kan de stad maar beter leren kennen en weten waar je wel
voilà, ja, ik denk door erin te duiken, dan neemt net heel veel angst weg, denk ik.
Ja. Het boek zal zeker helpen. En ook de podcast hè, die VRT Nieuws maakt en vanaf morgen online zet.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
De klassieker van Frank Sinatra, Strangers in the Night, Pascal Verbeken. Ja. Maar je had evengoed een onbekend nummer van Frank Sinatra.
Ja, bijvoorbeeld van de plaat Waterfront for a While. Dat is eigenlijk mijn favoriete nummer.
Want jij bent een kenner van Sinatra.
Ik ben wel een fan van Sinatra, ja. Ik deel de mening van Dean Martin. It's Frank's world and we live in it. Ja. Maar het is ook mijn jeugd. Hè. Mijn ouders hadden een paar platen, enkele. En Sinatra was er goed vertegenwoordigd in die kleine collectie van een tiental LP's, onder andere Strangers in the Night.
Dat weer klonk ten huize Verbeken.
Ja, en die plaat lag dan op een klein pick-upje waarvan, met de luidspreker, dat was het ook het deksel van de pick-up.
Mm-hmm. Ja. Wat voor huis of thuis was dat?
Ik ben opgegroeid in Gent, Gentbrugge, in de Sint-Eligius parochie. We hadden twee wijken, Arsenaal en Moskou. En Moskou is een spoorwegwijk, een van de belangrijkste spoorwegwijken in Vlaanderen. Dus ik ben opgegroeid met geluid van rangerende treinen. Met geluid van lassers en zo. Er lag een gigantisch terrein, rangeerterrein, naast mijn lagere school, die gebouwd was in het talu, in een treintalu.
Uh-huh.
Dus
niet meteen een luxueuze buurt.
Ja, maar ook geen arme buurt. Alhoewel, in Moskou had je wel degelijk een paar ja, wat je in Wallonië Corons zou noemen, echt armere straten, uh-huh. van die nauwe arbeidershuisjes. Maar wij woonden in een gewoon rijhuis met een voortuintje. Maar ja, ik spreek nu over jaren 60, 70. Ja, centrale verwarming, dat bestond niet. Badkamer, dat bestond niet. Maar goed, dat was bij iedereen toen zo in die uh-huh. tijd. En dat uh-huh. was niet zo dat je je daardoor vreemd voelde of dat je het gevoel had dat je in een arm milieu opgroeide. Ja, maar die omgeving vond ik wel nog altijd, het is wel bepalend geweest, denk ik, voor ja. wat ik later gedaan heb. Ja, zeker die wijk Moskou, hè, met die terrein vager rond dat spoorwegemplacement, die talus, dan die terreinen van die autoboxen en zo. Dat was, ja, een soort klein Wallonië eigenlijk. Hè. Ja, ik heb dat later, dat decor, heel erg vaak teruggezien op die plekken waar ik dan ben gaan rondlopen.
Daar was toch ook het Ottenstadion, hè?
Ja, ja, toch wel belangrijk ook voor mij.
Dus, ja?
Ja, ik ben wel opgegroeid op de tribunes van A-Gent.
Ja? Ja,
maar het stadion lag gewoon om de hoek.
Dus jij hoorde de wedstrijden?
Ja, absoluut. Ja, ja, ja.
En wist wanneer er gescoord werd?
Ja, ik stond dan in het stadion. Dus, ja. Mijn grootvader was altijd kwaad als er een match was van Gent, als zijn duiven moesten vallen. En, want wij woonden in bij mijn grootouders, ja, onze duivenmelker. En volgens hem verstoorde dat lawaai op straat en in dat stadion dan het komen van zijn duiven. Ja.
Heb je dan ook de afbraak van het legendarische Ottenstadion?
Absoluut. Sterker nog, ik ben zelfs als fetischist een stuk beton gaan zoeken in het puin dat nu in een kastje ligt bij mij thuis, van de V-tribunes.
Vond je dat jammer dat dat moest verdwijnen?
Vind ik wel, ja. Ik heb nooit kunnen wennen aan dat nieuwe stadion. Het is ook helemaal geen voetbalstadion. Het is een soort zakenproject waar dan als alibi een voetbalstadion ingepropt is. Maar je hebt er geen sfeer. Het is, je zit er in een soort cinemazaal. Maar goed, ik ben een voetbalromanticus ook. Ik zal het maar meteen toegeven. Dus, ja.
Voetbal is verleden tijd. Volg je het dan ook helemaal niet meer? Of?
Toch wel, ja. Ik volg het eigenlijk nog altijd intens. Ik ga nu ook naar de bekerfinale tegen KV Mechelen. Maar heel dikwijls, zoals veel voetbalsupporters, vraag ik mij af, waar sta ik nog naar te kijken? Is dat nog die club waar ik van hou? Of sta ik er te kijken naar een import-export bedrijf waar het alleen maar om geld draait. En Gent is heel erg zo'n club geworden.
Het zijn ook niet meer de spelers van toen.
Nee, dat zijn 11 BVBA's die daar op het veld lopen. Vroeger waren dat nog, het is nu Opoe spreekt, hè. Waren nog spelers bij uit de buurt. Mm. En de voorzitter, Nouts, dat was onze kolenmarchand. En die woonde ook om de hoek. Dus die club stond echt in het hart van de community, zeg maar. Ah. En op mijn Moskou Arsenaal was iedereen blauw-wit, allemaal A-agent. Terwijl elders in de stad had je heel veel Club Brugge en Anderlecht supporters. Omdat, dat waren toen de clubs met succes. Gent speelde toen zelfs in tweede en derde klasse in de jaren 70. Je moest er ook wel iets voor over hebben. Ja.
Als jij een voetbalnostalgicus bent, ben je dat dan ook als het gaat over boeken en over muziek?
Misschien minder, maar onvermijdelijk wordt dat nostalgie. Hè. Hoe ouder dat je wordt, hoe meer dingen nostalgie worden. Ook al is dat ooit wel anders geweest.
Je bent wel een grote muziekliefhebber, hè?
Ja, toch wel. Ja. Ik heb jarenlang echt geleefd in mijn platenkast, zeg maar. Maar
ook echt de LP's en de hoezen koesteren.
Absoluut, ja. Ik had er honderden, misschien zelfs meer dan 1000. Ooit, ik heb ze dan eens in een vlaag van verstandsverbijstering, heb ik er heel veel weggedaan. Ik heb ze dan later weer teruggekocht. Maar dat was nog de tijd, maar alweer Opoe spreekt. We leiden eigenlijk een dubbel leven. Hè. Overdag zaten we op school. Wat een dikke grijze dweil over ons leven lag. En dan, als de schoolbel ging, dan begon het eigenlijk. En dat was dan die platenkasten en alles wat erbij hoorde. En bromfietsen en boeken ook heel erg. Ja. Ja. Heel veel boeken.
Hoe evident was het dat jij naar de universiteit trok?
Ik was de eerste in mijn familie die naar de universiteit geweest is. En ik herinner me nog wel, voor mijn generatie was dat nog niet echt vanzelfsprekend. Ik spreek nu, en zeker daar dan in Gent, ik spreek nu toch van begin jaren 80. Dus, en zeker voor, ja, voor de generatie van mijn ouders en mijn grootouders was dat totaal, zeker in dat milieu, ondenkbaar. Je was 18 en je ging werken. Maar ja, goed, ik was een boekenliefhebber en ik ben uiteindelijk dan toch Germaanse gaan doen. Maar ik weet nog, ja, toen ik erdoor was in de eerste kandidatuur, was dat toch een heel speciaal moment, moet ik zeggen. Ik was er eigenlijk totaal door verbluft. En ik ben nog eventjes rondgereden langs het graf van mijn grootouders zelfs, toen. Mm-hmm. Ja. Dus ja, terwijl nu is dat, ik zie het bij mijn eigen kinderen studeren enzovoort, dat is zo vanzelfsprekend.
Ja.
Ja, het is à la carte, je kunt doen wat je wilt.
Here in Northeast Ohio, back in 1803, James and Danny Heaton found the ore that was lying in Yellow Creek. They built a blast furnace there along the shore, and they made the cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Then my daddy worked the furnaces, kept them hotter than hell. I come home from nine, work my way to Scarford, a job that suits the devil as well. They'll attack and I cook in limestone, fed my children and made my pay. Them smokestacks reaching like the arms of God into a beautiful sky, soot and clay. Here in Youngstown, here in Youngstown, sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. Well, my daddy come on the Ohio Works when he come home from World War II. Now the yard's just scrapping rubble. He said them big boys did what Hitler couldn't do. Yeah, these mills, they built the tanks and bombs that won this country's war. We sent our sons to Korea and Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Here in Youngstown, here in Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. From the Monongahela Valley to the Mesabi Iron Range, to the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day, now sir, you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Youngstown, Youngstown, my sweet Jenny, I'm sinking down here, darling, in Youngstown. When I die, I don't want no part of heaven. I would not do heaven's work well. I pray the devil comes and takes me to stand the fiery furnaces of hell.
Prachtig nummer van Bruce Springsteen uit 1995. Het komt uit The Ghost of Tom Joad, Youngstown. Pascal Verbeke, waarom wou je dit nummer laten horen?
Ja, het is het verhaal van Youngstown, een staalstad in Ohio, waar ooit, ja, de rijkdom van de Verenigde Staten eigenlijk gemaakt is. Daar werden de tanks en het staal gemaakt voor de tanks en de vliegtuigen waarmee Amerika al die oorlogen gevoerd heeft. En ja, al dat niet gewonnen heeft. Meestal niet. Tweede Wereldoorlog, Vietnam enzovoorts. En nu is dat een stad die helemaal in stukken van elkaar ligt. Armoede overal. Dus het draaien en keren van de tijd spreekt hieruit. En ja, dat soort verhalen heb ik ook tientallen keren opgetekend tijdens mijn escapades in Wallonië. Ja, want uiteindelijk is Youngstown een soort serin of Charleroi, kan je zeggen.
Dat is echt
en het gevoel van verbittering, dat ook heel erg in dit nummer zit, dat kom je daar ook tegen. Hè. Van, ja, kijk, ooit waren we belangrijk en nu ziet niemand ons nog staan.
Het is inderdaad een rode draad. Hè? Alleen al in de trilogie nu.
Ja, zeker,
Wallonië,
ja.
Grand Central België en ook in Brutopia.
Ja.
Telkens die nu omkering binnen een tijdperk.
Ja.
Weet je zelf wanneer die interesse voor zo'n omkering binnen een tijdperk is geboren?
Toch door mijn Wallonië-verkenningen.
Mm-hmm.
Een ontmoeting daarin was heel erg belangrijk met een mevrouw, Clarine Trossaert heette, die 98 jaar. Die zat in een bejaardentehuis in Charleroi, Saint-Vincent. Een deelgemeente van Charleroi, Marchais-Nopons, de industriegemeente. En die was in 1918 met haar ouders naar Charleroi gekomen, vanuit Scheldewindeke. Straatarm boerendorp. Charleroi was toen in de spits van alles. Van de industrie, van de moderniteit. En aan het eind van haar leven, ja, die merkt ze dat Scheldewindeke, dat ze ooit ontvlucht had, een rijke verkavelingsgemeente is, waar ze niks meer herkent. En dat Marchais-Nopons zo wat de hoogste werkloosheidscijfers van Noord-Europa heeft. Mm-hmm. En die kanteling is gebeurd in één mensenleven. En die mensen daar hebben dat eigenlijk ondergaan. Je kan niet zeggen dat dat hun schuld is, wat daar gebeurd is. Mm-hmm. En dat heeft wel mijn kijk op heel veel zaken veranderd. Hoe snel een kentering kan gaan. Wij graag geloven dat de tijd waarin we nu leven van voorspoed en welvaart en vrede, dat die eeuwig zal duren. Terwijl dat een illusie is. Het heeft nooit zo lang geduurd als je kijkt naar de geschiedenis.
Zoals ook te zien in de Canvas-reeks, want Arm Wallonië is ook nog eens voor televisie opnieuw gedaan. En ja, het is ook bijzonder hoe ze sprak. Hè. Ik wil dit fragment even laten horen.
On n'était jamais venu en Wallonie. Ma mère n'avait jamais vu la Wallonie. Elle a dit... Où est-ce qu'il nous a amenés ici, chez mon père? Où est-ce qu'il nous a amenés ici? Je ne sais pas le dire en flamand. Vous étiez, gezond.
Touché.
Waar heeft hij ons gezonden? Ze was toen bijna 100.
Prachtige quote. Ja, het is een soort blues, hè. Ook als je haar hoort, die ritmering van hoe ze praat en dan helemaal op het eind hebben. Waar heeft hij ons gezonden?
Ah.
Want Wallonië, ja, dat is... werd ook toen al een beetje gezien als het voorportaal van de hel vanuit katholiek Vlaanderen. Hè. Daar zaten de socialisten enzovoorts. En er gebeurden geen dingen die je nog wilde navertellen. Zo. Ah. Het is ook daar dat ze naar verwijst.
Een andere ontmoeting die jou enorm heeft geraakt is die hoofdonderwijzer Matthäus uit Rillaar.
Ja, meester Matthäus in de jaren 50 was hoofdonderwijzer van het lagere schooltje. Rillaar, dat was het dorp der blinden. Dus blinden is niet van slechtzienden of mensen die niet kunnen zien. Dat waren de luiken die aan de huizen hingen. En die luiken waren dicht in de maanden van de bieten, omdat heel Rillaar werkte toen op de landbouwvelden in Wallonië. En die klassen waren leeg bij meester Matthäus toen. De kinderen zaten dus mee met hun ouders op het veld. Eind jaren 50 nog. Ik vroeg hem toen, kon u zich toen voorstellen dat ooit zou veranderen? Hij zei, ja, onvoorstelbaar. Want mijn grootouders, mijn ouders, mijn generatie hadden niks anders gekend dan een arm Rillaar dat ging werken op de landbouwvelden van de provincie Luik. En... die 10 jaar later, die kentering gebeurd. Hè. Dat is onvoorstelbaar. Maar de eerste depositokassen verschenen in Rillaar al in de jaren 60. Want toen ging men niet meer werken in Wallonië, maar op de expo-site en andere werven in Brussel, waar toch beter betaald werd. En 1968 was het laatste jaar waarin het gemiddelde inkomen in Vlaanderen lager was dan in Wallonië. Dus sindsdien is dat gekeerd. En in 1969 was voor het eerst de werkloosheid hoger in Wallonië dan in Vlaanderen. Dus dat is de Belgische scharnier. Maar niemand had die zien aankomen, zelfs eind jaren 50. En dat vond ik zo straf, want wat hij toen vertelde, ja, dat was bijna een soort helse onderwereld in die toen nog bestond in Relaren. Dus toen die kinderen terugkwamen van die landbouwvelden, toen werden die een maand lang gewoon in de klas te slapen gelegd, omdat die kapotgewerkt waren. Omdat hun vingers zo krom stonden van het uittrekken van die bieten. He, dus die werden een maand lang met rust gelaten, los nog van die maanden, dat ze er gewoon niet waren. Rillaar, vandaag ook rijke gemeente, Gwendoline Rutten Country. En ik denk dat weinig jongere kinderen vandaag daar ook weten hoe kortbij die andere tijd was. Ja.
Zou het
wel nuttig om dat te
zelf
blijven herinneren.
Zou het kunnen dat jij zelf geraakt was door zo'n kentering binnen één tijdperk met de val van de muur?
Ja.
Dan moet jij student of net student afgeweest zijn?
Ja, na mijn 4 jaar Hermaanse ben ik in het leger gegaan. Dat moest toen nog. Ik had ervoor gekozen om met een vrachtwagen te rijden. Om niet te verdikken. En ik wilde een actieve legerdienst niet ergens achter een bureau zitten.
Ja.
Ik ben toen terechtgekomen in een garnizoenstad diep in Duitsland. Soest, voorbij Dortmund nog. Daar zaten zo'n beetje de gevechtseenheden van het Belgisch leger. En ik ben het leger ingegaan in februari 1989. En eruit gekomen in november. En in die tijd is Oost-Europa ingestort. Dus in februari waren er nog geen tekenen dat het ijzeren gordijn zou vallen, of heel weinig. Václav Havel is toen nog in die maand veroordeeld, herinner ik mij, wegens subversieve acties in Tsjechoslowakije. Maar dus, 10 maanden later was die muur gevallen. En in die laatste weken dat ik in Duitsland was, die stroomden dus ook die ossies toe daar in West-Duitsland. Dat was onwerkelijk. Onwerkelijk. Op 10 maanden tijd is die scheur daar gebeurd. En ik herinner mij ook nog wel die taferelen in het centrum van Dortmund. Want de laatste 10 dagen van ons legerdienst, die kregen we eigenlijk vrij. Liepen we al in Burger rond en konden we gewoon rondlopen. Ja, de dag brachten we toen door in Dortmund. Daar heb ik dan die ossies gezien. Euforisch. En toen dacht ik ook al van, wees toch ook maar niet te enthousiast. Omdat, wat ik al zei, het kantelt en keert constant langs alle kanten.
Hell's the hippest way to go. Well, I don't think so, but I'm gonna take a look around at the blue. Hear a sigh, a foggy lullaby. There is your song from me.
Joni Mitchell en Blue, Pascal Verbeke, ik kon het toch niet laten liggen.
Ja, ja, fantastisch nummer.
Ja, met een betekenis in jouw leven.
Een beetje wel, ja. Ik vind ja, Joni Mitchell, om te beginnen, een van de grootste kunstenaars van de 20e eeuw. Een geweldige verhalenvertelster, wat ook hier blijkt. Grote dichteres. En ja, ik associeer haar ook echt met een heel specifieke tijd, toen ik, ja, die laatste jaren dat ik... In eigen stad op kot zat, met vrienden. En dat we ja, er ons ook wel van bewust waren dat het echt de laatste jaren waren. Dat je het, zotte dingen kunt doen en overal achteraan gaan. En we draaiden toen heel veel, ja, onder andere Joni Mitchell, maar ook Soul enzovoort, elke avond op de pick-up. En toen, tijdens een van die gloedvolle sessies, is het idee gerijpt om een kleine, maar fijne tatoeage te laten zetten.
Ah, ja.
En in mijn geval is dat dus Blue geweest, in kleine lettertjes op mijn schouder.
Aha, voor eeuwig en altijd.
Ja, een herinnering aan die mooie tijd met vrienden die altijd vrienden gebleven zijn ook. Mm. Dus dat maakt het ook wel bijzonder.
Mm. Hoe kom jij tot rust, Pascal?
Ik wandel heel graag. Dat is een zeer onderschatte manier om... Ja, niet alleen om tot rust te komen, maar ook om je brein te laten werken, creatief te zijn. Ik heb het beschreven in Grand Central België, denk ik. Als je wandelt, en dat hoeft zelfs niet eens dagen na elkaar te zijn... Want één lange frisse wandeling is voldoende. Je komt in een soort stream of consciousness, een soort gedachtenstroom, die maakt dat je aanwezig bent, maar ook niet. Het is iets heel raars. Herinneringen komen boven, die hechten zich vast aan indrukken, aan plannen die je hebt, plannen die je krijgt. Het is een heel productieve, vruchtbare roes, wandelen. En wandelen is ook... iets wat heel erg helend is. Ik ken mensen die jarenlang bij een psychiater gaan en eigenlijk zonder veel voortgang of succes. Terwijl wandelen, is ook een soort wijze heelmeester. Een wandeling zegt niks, is stil, zwijgt, maar intussen die geeft ze je wel de goede hints.
En allicht heb je... al wandelend ook plekken ontdekt die je anders misschien niet zou opgemerkt hebben.
Zeker wel, hè.
Je kijkt anders naar een stad,
ja.
Hè?
Wandelen duwt je ook in een soort van traagheid. En in een razendsnel veranderende stad als Brussel bijvoorbeeld, helpt dat echt om helder te zien. Het dwingt je echt om naar details te kijken, om aandachtig te zijn. Dat is voor mij ook echt heel belangrijk. De dingen aandacht geven, aandachtig zijn.
Wat je ook echt doet als jij bijvoorbeeld in Ovieux Spijtige Duivel iets gaat drinken, heb je echt alles gezien, hè?
Ja, alles.
Legendarische brasserie is dat?
Ja, Baudelaire zou er ooit nog gezeten hebben. Wilde legende. Enfin, er zijn teksten die erop wijzen dat inderdaad zo zou geweest zijn. Maar zijn portret hangt daar. Het ziet er eigenlijk uit als een soort brocanterie. Nou, het café staat letterlijk een beetje op inzakken ook. Hè, daar langs de Alsenbergse Steenweg in Ukkel. En daar helemaal achteraan, tussen de koperen potten enzovoorts, hangt dus het portret van Baudelaire met een pollepel die voor zijn voorhoofd hangt. Echt onwaarschijnlijk.
Dat heb je allemaal gezien.
Ja, maar goed, daar kan je ook moeilijk naast kijken, maar ik heb het wel gezien, ja.
Zijn er nog plekken die je hebt ontdekt door het schrijven van Brutopia, met dank aan het schrijven van Brutopia?
Ja, toch wel. Vele. Wat ik een heel bijzondere buurt vind, is het stuk tussen de Europese wijk en Sint-Joost bijvoorbeeld. Daar heb je op een lengte van 150 meter, meer zal het niet zijn, heb je die Europese stad, spiegelglazen gebouwen. Stad van rijkdom ook, en met al die eurocraten die daar werken, die lobbyisten die daar rondlopen in hun pakken. Daar vlak naast liggen dus die squares waar ik het er straks al over had. Dat is een soort 19e eeuws Brussel. Belle Époque, Art Nouveau. En dan nog, als je daar een hoek omdraait, kom je in de sociale onderwereld van Sint-Joost. En dat is op 200 meter lengte, meer zal het niet zijn, kom je in drie verschillende werkelijkheden. En dat is voor mij de essentie van Brussel ook. Dat is dat niet één stad is, maar vele steden en botsende realiteiten. En dat je nooit langer dan 5 minuten moet stappen of rijden om ineens gecatapulteerd te worden in een totaal andere realiteit.
Je hebt ook veel gehad, denk ik, aan plezier, hè? Geweldige postkaartenwinkel in Brussel.
Fantastisch. Ja,
waar ze echt alle beelden die bestaan van niet alleen van Brussel en ons land, maar die kan je daar vinden,
ja,
plezier.
Ja, ja. Ja. Dat was een van de eerste plekken waar ik altijd kwam toen ik veel naar Brussel begon te komen, na mijn 18e. Het is een soort verzonken België dat er uitgestald staat op al die op die postkaarten. Ze hebben er ook geweldige zeefdrukken van Evermeulen. Nog iets wat ik heel hoog aansla. Of iemand die ik heel hoog aansla. En een verzonken België dat mij zeer dierbaar is eigenlijk.
Want je bent zelf ook wel fotograaf, hè? Je neemt zeer veel foto's.
Dat is wel een zeer groot woord.
Maar het fototoestel gaat mee.
Ja, dat heb ik altijd bij. Dat is eigenlijk mijn notitieboekje. En een paar jaar geleden ben ik ook echt les gaan volgen aan de fotoacademie in Brussel.
Mm-hmm. Heb jij favoriete fotografen?
Ik heb het geluk gehad om met zowat alle persfotografen hier samen te werken. Hè. Zowel de oude als de jonge. Want ik draai al mee sinds begin jaren 90. Iemand die voor mijzelf heel erg belangrijk geweest is Michiel Hendricks. Ik ben begonnen als medewerker op Dagblad de Gentenaar. En hij was er toen fotograaf. Hij bepaalde toen al heel erg het gezicht van die krant. En Michiel is iemand die mij ook echt heeft leren kijken. Iemand die mij echt gulzigheid heeft bijgebracht voor geschiedenis, voor landschappen, voor plekken. En toen hij dan later van de Gentenaar naar de Standaard Weekblad is overgestapt, wat toen in de jaren 90 een geweldig reportageblad was, Standaard Magazine was dat toen, toen heeft hij mij meegenomen, ook als freelancer. Veel samengewerkt. Dat is iemand die wel belangrijk geweest is, zeker in de eerste jaren van mijn reporterschap. Maar fotograaf, is heel, heel erg belangrijk geweest voor mij. Ook de oude Amerikanen, Walker Evans bijvoorbeeld, is zo iemand die het Amerika van de boeren in de jaren 30 gefotografeerd heeft. Dat komt ook alweer heel dichtbij wat ik in Wallonië later gedaan heb.
Dat fotografische beeld vind ik ook wel terug in jouw favoriete film, Le Convoyeur Attendant van Benoît Mariage. De begeleiders wachten, zo kan je dat vertalen. Ja. Waarom raakt die film jou zo?
Het is een heel bijzondere film. Het gaat over een gezin in Charleroi. Niet echt arm, maar toch knijpt een beetje. En ze proberen, de vader wil de zoon opleiden om een record te breken in het Guinness Book of Records. En dat is het record deuren open en dicht doen, verbreken. Meer dan 40.000 keer per etmaal. En daartoe wordt dus achteraan in het tuintje een deurlijst getimmerd.
Wij praten zo meteen verder.
Frank van den Broeke. Een naam dat de supporters nog veel en luid zullen roepen. En waar de journalisten nog veel gingen over schrijven. Just achter 2K heb ik getekend bij mijn pij. Zonder dat mijn moeder, mijn vader of Lotto het wist. Zie je zot geworden? Contractbreuk. Weet je wel wat dat is? Vergeet niet dat Widerjong alles geleerd en heeft en heeft en heeft. Vanaf nu stond ik er alleen voor.
VDB. Ik ben God niet. Morgen op Canvas. Credendo helpt al bijna 100 jaar Belgische bedrijven te exporteren door te financieren, handelspartners te checken en risico's te dekken.
Credendo, turning uncertainties into opportunities.
Nooit eerder kwamen we zo vaak op straat om politici te wijzen op hun verantwoordelijkheden of het gebrek daaraan. En terwijl u massaal naar buiten komt, brengt de Standaard de feiten naar buiten. Die zijn nodig om uw mening verder te kunnen vormen en te weten waar u voor kiest. Want de feiten liegen er niet om. 26 mei wordt de dag van de waarheid. En ook dat is een feit. Weet waar u voor kiest op 26 mei en abonneer u nu op de Standaard voor maar 15 euro per maand. Via standaard.be/promo.
Sinds papa overleden is, zat mama vaak alleen. En ja, dat woog zwaar. Maar 6 maanden geleden kocht ik bij Senior Homes een assistentiewoning. Want ja, huren vond ik zonde. Maar nu is mijn geld goed geïnvesteerd en hebben we ook de successie gepland. En mijn mama? Mijn mama die bloeit open en die heeft elke dag wel iets te doen.
Kom op zondag 28 april naar Nieuwbouwzondag in Nieuwpoort, Varsenaren of Vichten. Meer info op seniorhomes.be.
Kijk, schatje, een vallende ster.
Allee, doe maar een wens.
Oké, voilà. Oh, maar dat gaat niet gaan, hè.
Waar gaat niet gaan?
Ja, een nieuwbouw van A tot Z gebouwd. Binnen ons budget en op tijd klaar, hè.
Maar jawel, schatje.
Ja.
Ja, bij Verelst kunnen ze dat allemaal.
Geniet nu van speciale lentecondities. Meer info op verelst.be.
Verelst, zo bouwen en verbouwen wij graag.
Altijd benieuwd.
12 uur, een goedemiddag, het nieuws met